het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Ik praat met Wanka Lelieveld. Wanka is opgeleid als boer, maar dat is hij nooit geworden. Wel is hij altijd bezig geweest om het boerenbedrijf te verbinden met de rest van de gemeenschap. En dat verbindingen leggen en nieuwe combinaties maken, dat is wat hij goed kan. Het is dus niet raar dat hij in zijn buurt een van de kartrekkers is van de coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen, kortweg WAO. De coöperatie is opgericht in 2018 en maakt zich sterk om een warmtenet te realiseren in de benedenbuurt in Wageningen, om zo de wijk duurzaam en zonder gas van warmte te voorzien. Ik praat met hem over hoe ze dat doen daar in hun buurt. Hoe begon het? Doen ze het een beetje democratisch daar en hoe dan? Het verhaal begint als Wanka na omzwervingen in binnen- en buitenland met zijn gezin neerstrijkt in de benedenbuurt.
Toen kochten we hier een jaren 50 woning en die was helemaal op. En toen ben ik me daarop gestort om die te verduurzamen. Helemaal trippelglas en buitengevelisolatie en eigenlijk gewoon een complete nieuwbouw van gemaakt. En we kwamen hier wonen en de dag dat we de sleutel kregen viel er een briefje op de mat van ons 13-jarige buurmeisje, Julia. En die was een weddenschap aangegaan met haar ouders dat ze de straat mee zou kunnen krijgen in een klimaatstraatwedstrijd. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt.
Ja, zeker. Dat weet ik nog wel.
En ik had zoiets van, ja, we waren, weet je, ik stond op een zandgrond in de woonkamer. Dus het was niet top of mind om daar wat mee te gaan doen. Maar toen we 3 maanden later in de woning trokken, toen was dat ondertussen als een lopend vuurtje door de wijk gegaan. En waren er elke week koffiesessies en dinersessies waarin buurtbewoners samen punten bedachten hoe ze nou weer punten konden verzamelen om toch die, ik ben even de naam van de straat kwijt, in Enschede geloof ik, of in Hengelo. Die moesten we verslaan, precies. Dus er was een doel rondom verduurzaming van de straat. En dat was echt heel leuk om te zien, dat mensen dus rondom zo'n doel samenkwamen en actie gingen ondernemen. En ik was het was voor mij een gespreid bedje. Ik kwam binnen en binnen 6 weken nadat we dus hier echt ingetrokken waren, heb ik de hele wijk leren, de hele straat leren kennen, moet ik zeggen. En die was advocaat en die onderzoeker.
Maar jullie waren in ieder geval allemaal lekker druk met de radiatorfolie, zeg maar.
Ja, precies. Dat soort dingen. En dat was hartstikke leuk. En het was echt heel inspirerend om te zien wat je dan met mensen zo samen kan doen. En een van die projecten was het aanleggen van een buurtuin. En toen we dat wouden doen, had ik contact met groenbeheer. En nou rol ik al in het verhaal over hoe we hier bezig zijn, maar dat is niet
heel erg. Ja, zo gaat dat ook, toch? Met dit soort dingen. Dat begint met iets kleins, met iemand met een ideetje en een wedstrijdje en wat grappig, toch? En voor je het weet heb je een organisatie opgetuigd, Wanka.
Zo gaat dat, ja. Dus wij wouden die buurtuin aanleggen. Dus ik was in contact al met de wijkmanager van de gemeente. En die zei, ik neem je mee naar groenbeheer. Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen regelen. Dus we hadden daar een afspraak. En die man zei, leuk idee, faciliteren we, geen enkel probleem. Maar, zei hij, misschien moet je wachten. Want het riool wordt binnenkort vervangen in jullie wijk. En dan gaat groen op de schop. En dan kun je daarna misschien iets moois aanleggen. En toen viel er bij mij een kwartje, want toen ik mijn woning was gaan verduurzamen, die maanden daaraan voorafgaand, was ik tegen allerlei technieken, oude, nieuwe, individuele, maar ook collectieve technieken aangelopen. En een daarvan was EcoVat. En die was bij mij blijven hangen. Ik dacht, god, dat is leuk, dat is seizoensopslag. Dan kun je zomers je duurzaam opgewekte stroom in een vat stoppen. En 's winters haal je dat dan als warmte eruit en dan kun je daar je wijk mee verwarmen. Ik denk, nou, leuk.
Maar kan dat is een wijkoplossing, een straatoplossing.
Ja. Maar ik denk, daar kan ik niks mee, want ik ben alleen met mijn eigen woning bezig. Totdat ik hoorde dat het riool vervangen zou worden en alles op de schop zou gaan. Ik denk, ja, dan kun je daar misschien wel naar kijken. En ik heb contact nog een keer met die jongens opgenomen, maar vooral ook met de gemeente. Had daar gelijk een luisterend oor bij de duurzaamheidsmanager. Die was in 2016, april 2016. Die was gelijk laaiend enthousiast.
Hadden jullie die klimaatstraatwedstrijd in de tussentijd gewonnen, of niet?
Ja, we waren tweede geworden.
Oh, oké, nou dan.
Nou, ja, dat valt nog te betwisten. Eigenlijk hadden we gewonnen. Maar die andere straat had al 8 keer meegedaan. Dus ze waren 8 keer op de tweede plek geëindigd. Dus uiteindelijk.
Ja. Ja, nou dat gunde je ze wel. Maar dat was dus.
Ja,
Maar
mooi.
jullie waren als straat, wist je dus al van er is absoluut een voedingsbodem in deze straat voor duurzaamheid. Dus dat was
Precies.
eigenlijk een hele mooie test. En toen kwam je in 2016 bij de manager duurzaamheid. En die wou
Ja.
ook wel eens wat.
Ja, die vond het echt geweldig. En die zei, we schakelen gelijk de woningstichting in. Die heeft hier ook bezit in de wijk. En eigenlijk hadden we binnen, nou ik denk 2 weken, hadden we een budgetje bij elkaar om een soort quickscan te doen. Om te zien van, hé, wat zou er gebeuren als je dus van het gas afgaat en je gaat met zo'n ecovat-systeem dat doen. Als alternatief voor die individuele gasketel. Nou, dat was allemaal een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Want het was Ecovat die zelf ging kijken of zijn eigen concept zou kunnen werken in deze wijk. Dus ja, je raadt al wat het antwoord was. Toen hebben we wat subsidie aangevraagd om een wat bredere haalbaarheidsstudie te doen. Nou, dat werd toegekend. Dat was toen 20.000 euro in begin 2017. En toen hadden we echt wat geld om een leuk onderzoekje te doen. En toen hadden we ook zoiets van, nou, dan moeten we daar eigenlijk wel gelijk de wijk ook wat breder bij gaan betrekken. Maar we wouden er geen Poolse landdag van maken.
En je
Dus
zei we, en is dat nog alleen maar de mensen van de gemeente en jij?
ja, plus de mensen, een aantal mensen uit mijn straat die zoiets hadden. Mijn overbuurman bijvoorbeeld, die zei van, joh, dat is pure science fiction waar jij aan werkt. Dat gaat nooit gebeuren. Dus dat deed bij mij natuurlijk het vuur om de dingen om te kijken wat er mogelijk was, alleen maar meer aanwakkeren.
En was dat dan een moment, ik zit natuurlijk ook een beetje vanuit wat gebeurt er nou democratisch, toen die overbuurman dat tegen jou zei, hè, dat is science fiction, dat gaat nooit gebeuren. Is dat dan voor jou een reden geweest om hem erbij te betrekken? Of dacht je van, ik ga hem iets laten zien? Wat doet zo'n tegenspraak in
Nou,
zo'n
sterker
proces?
nog, de tweede helft van zijn zin was: het is pure science fiction, het gaat nooit gebeuren, maar ik ben wel heel benieuwd, dus ik ga het op de voet volgen.
Kijk,
Dus ik
ja.
was een van de meest trouwe volgers van het hele gebeuren.
Ja, dus je had meteen je advocaat van de duivel, check, die had je al in je clubje, zeg maar.
Ja, precies. Nou, er waren wel wat meer hoor, maar dit was er zeker een van. Dus ik denk dat ik een groepje van 5 mensen in de wijk had die in de straat had die dat wel aardig vonden. En vanuit de gemeente was er een tweetal jaar eerder al eens een keer een soort initiatief geweest in de wijk. Dus de straat heeft 30 huishoudens, maar de wijk heeft 440 huishoudens. Een derde huur, iets meer dan een derde grondgebonden koopwoningen. En dan nog een stuk of wat VVE's, appartementencomplex. Dus alles maken wat, allemaal uit de jaren 50. En de gemeente had daar alles een concept voor laten ontwikkelen als je die woningen zo zou maken dat ze ook van het gas af zouden kunnen. En daar had ze toen 20 namen van mensen uit de hele wijk. En dat lijstje heeft ze aan mij doorgespeeld. Zegt ze, ga maar bellen met die mensen en kijken of ze wat willen. Dus ik ben overal koffie gaan drinken. En toen, dat was voor mij al het opbouwen van een soort kritieke massa.
En wat
Dat is
dreef
echt.
jou nou in die eerste fase, Wanka?
Dat ik zoiets had van, ja, wat is dat? Een hunch. Gewoon van. Hier zit wat. Het feit dat de gemeente enthousiast was, het feit dat er mogelijk wel wat mogelijk was, ik voelde er wel echt een potentie. Plus
Ja.
het feit dat de bewoners die ik sprak, die hadden zoiets van, goh, ja, dat zou wel geweldig zijn. Dus dat wakkerde wel wat aan, om daar wat
En
mee te.
waar ik ook nieuwsgierig naar ben, hè, want jij wist dingen, jij kon dingen. Is het dan ook dat het iets aanwakkert in van ik ben hier goed in, vind dit leuk om te doen, maar ik kan dit omdat je zegt van ja, ik was eigenlijk altijd al bezig met spannende ideeën en dan heel veel mensen daaromheen verzamelen. Ik wist dat ik daar goed in was.
Ja, ik denk het wel. Ja, je zet een stap, of je zet eigenlijk 10 stappen. En van één stap komt er wat terug waarvan je zegt van ja, maar weet je, hier ligt eigenlijk gewoon een hele duidelijke vervolgstap. Dus die zetten we dan ook maar. En dan zijn er van, nou ja, van 10 volgende stappen die je zet, is er weer eentje die vruchten afwerpt. En daar ga je dan weer op verder, zeg maar. Dus dat.
Je kon eigenlijk niet anders.
Ja, weet je, dan moet je het gewoon loslaten. Weet je, dan moet je zeggen van ja, maar dat is me te veel gedoe of zo. Weet je wel? Want dat is vaak wat je hoort. Ja, maar
Weet je hoeveel,
wat
ja.
werk en wat een gedoe en waarom dan toch? En waarom doe je dat nou? En waar haal je in vredesnaam de motivatie vandaan? Ja, dat het toch zo van, hé, wacht, daar zit een haakje. Daar
Ja,
moet
dus
ik
er zit
me.
nieuwsgierigheid, je ziet een kans, je ziet een logische vervolgstap. In je zegt ook, ik probeer de trucs eruit te halen natuurlijk, maar ook mechanismes. Je ziet dat het feit dat de gemeente enthousiast was en het al een keer geprobeerd had, dat je bij jou ook dacht van, hé, maar dan zit daar iets onder wat blijkbaar ook bij de gemeente gaat leiden tot meedoen. Je zei net ook, we hadden wat budget voor een quick scan. Hoe belangrijk is zoiets?
Nou, heel belangrijk. Ik bedoel, het feit, kijk, maar het allerbelangrijkste is dat die organisaties, dat die mensen binnen die organisaties, en dat kan ik niet genoeg benadrukken. Sanne Melker is degene die daar verantwoordelijk is. Met haar trek ik al 6 jaar op, zij aan zij, hè, vanuit de gemeente, als partners. En het feit dat zij dus, hè, dat je die wisselwerking hebt, dat je met een idee komt wat haar helpt om het beleid vorm te geven, dat zij daardoor ook zoiets heeft van, hé, ik ga een stap harder lopen, want ik ga op zoek naar geld om dit mogelijk te maken. En ik betrek andere mensen. En als we dat samen doen, vanuit de woningstichting en de gemeente, dat creëerde weer ja, massa om ook bij de provincie dan weer wat los te krijgen. Of bij een ander stimuleringsfonds. Dat heb je dan nodig, zeg maar. Dat ontstaat dan een soort synergie, een soort chemie
en
ook.
Dan ben je in feite, sta je met de ene been in de ene wereld en met je andere been in de andere wereld. Vervul jij ook zo'n rol tussen de buurt en de gemeente?
Ja, waarbij ik hier natuurlijk ook bewoner ben.
Ja, is dat een voordeel of een nadeel?
Het heeft twee kanten zitten eraan. Het voordeel is dat we, dat merk ik ook, en dat kunnen we zo meteen komen er nog. We hebben dus nu een heel bestuur. En in dat bestuur, ik werk eerst in eerste instantie als projectleider. En nu werk ik als team samen met 3 andere bewoners. Worden we betaald door onze coöperatie om in samenwerking met gemeente en woningstichting hier vorm aan te geven.
En dat even heel praktisch, dat is in eerste instantie nu nog subsidiegeld of projectgeld of innovatiegeld?
Het innovatiegeld, ja, ja. En dat blijft het ook, hè. Dit wordt nooit structureel, althans, wat is structureel? Dit loopt al een aantal jaren nou. Dus als bewoner worden we betaald en het heeft, ik denk dat er een groot voordeel in zit dat we een enorm commitment hebben. Dat we er met ons hele hart in legen, bij wijze van storten om dit tot een succes te brengen. Maar er zit ook een andere kant aan, dat we natuurlijk, ja, weet je, we zijn ook verantwoordelijk voor een deel voor de keuzes die er straks gemaakt gaan worden en de beslissingen die er genomen gaan worden. Dus dat maakt het ook wel kwetsbaar.
Ja, kun je daar iets meer over zeggen? Over wat dat, want je zou ook heel anders kunnen zeggen, dat maakt het heel stevig.
Maar ook heel sterk, ja, precies. Dus het is ook heel sterk en het is heel stevig. En ik denk dat het heel goed is. Maar het neemt, laat ik het dan anders zeggen, het brengt wel een bepaalde mate van verantwoordelijkheid met zich mee. Dat zou het eigenlijk altijd moeten doen. Maar ik heb zoveel in deze woning geïnvesteerd. Ik kan hier nooit meer weg.
Nee, dus de vrijblijvendheid is eraf, ja.
Ja.
Ik vind dat wel interessant, hè. Ik kijk altijd heel erg naar dit soort processen, zoals ik dat noem, door de democratische bril. En dan zie je dus een aantal criteria van hoe gaan dit soort processen en wanneer zijn ze in de haak, zeg maar. En dat zeggenschapsvraagstuk, zeggenschap en verantwoordelijkheid en eigenaarschap, dat is natuurlijk bij zo'n coöperatie echt een subtiel spel bijna van wie doet nou wat, wie betaalt, wie wordt ervoor betaald en wie niet. Maar wat jij nu te berde brengt over, ja, ik ben projectleider voor deze transitie in mijn wijk, maar ik ben ook gewoon klant van de coöperatie. Ja, dus dat pettenmanagement op orde. Hebben jullie dat nog? Want hey, ik heb natuurlijk een beetje gelezen ook over WOW, want zo heet die toch? Ja,
ja.
De coöperatie. Ja. Jullie schrijven ook van, we hebben ook echt wel, belangrijk is dat we een soort structuur hebben, dat er rollen verdeeld zijn, taken verdeeld zijn. Hebben jullie het dan met elkaar ook over dat pettenmanagement?
Ja, zeker. Dus,
en kan je een voorbeeld noemen van hoe dat dan met jou besproken wordt bijvoorbeeld? Hè, dat jouw huis bijvoorbeeld niet als eerste mag of juist als laatste, dat soort dingen?
Nou, daar nog niet zo heel erg over. Nee, veel meer over dat we heel duidelijk elke keer goed en ook met het bestuur. Hè, we treffen het bestuur elke 2 weken. Hè, die mensen steken er ook ontzettend veel tijd in. Maar we moeten ons elke keer weer, als er iets gebeurt, hè, dus iets, er komt iets op en er moet een beslissing genomen over, dan moeten we ons elke keer goed te raden gaan. Hebben wij het mandaat om hier nu een beslissing in te nemen of moeten we dit terugleggen bij het bestuur? Is dit nu aan ons of is dit in ons bestuur? En waarover moeten wij verantwoording afleggen? Welke keuzes mogen wij zelf maken en waarover moeten we terug? En vaak hebben we dus ook gewoon discussies binnen ons projectteam. En dan komen we er niet uit en dan moeten we het ook terugbrengen. En voor sommige dingen moet je dan dus ook weer terug naar de leden. Dus in bepaalde mate heeft het bestuur hetzelfde. Hè, wij moeten dingen teruggeven aan het bestuur en voor sommige dingen moet het bestuur terug naar de leden. Ja. Dus daar zit een, ja, en dat is, weet je, wij zien dat nu, we zitten op dit moment in een enorme versnelling en er gebeurt heel veel in onze techniekwerkgroep. En af en toe heb ik zoiets van, ho, ik moet straks kunnen uitleggen aan mijn buurman waarom we dit gedaan hebben. Als ik het niet meer uit kan leggen, dan heb ik een probleem, zeg maar. Want ja, dan is het initiatief ons uit handen genomen, om het zo maar te zeggen.
Maar dat is wel wat je nu beschrijft, hè? Dat dus die techniek samengaat met verantwoording of met transparantie of processtappen die zorgvuldig worden gezet. Idealiter gebeurt dat natuurlijk ook als bijvoorbeeld een gemeente ergens iets uitrolt. Alleen dan mis je die dubbelpettigheid van zo iemand als jij, die denkt, oh, maar...
Ja, tot op zekere hoogte. Hè. Onze wethouders wonen bijna allemaal in Wageningen. Van 3 weet ik zeker dat ze in Wageningen wonen. Dus die zijn ook bewoner.
Ja.
Maar goed, dat betekent niet altijd dat wat ze in portefeuille hebben ook per definitie gaat over iets wat zich in hun wijk afspeelt. Dat is hier natuurlijk wel zo.
Ja, en je bent op allebei aanspreekbaar.
Ja.
Terwijl je natuurlijk als je een formele rol hebt, juist heel erg je best moet doen om vooral je formele rol goed te vervullen. En bij jou zit die dubbelpettigheid. Of Thijs van Mierlo van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, die heeft het altijd over meervoudig genetwerkt of tweebenig of zoiets heeft hij het dan over. Maar dat is, ik vind dat wel boeiend als je dat zo, weet je, want je beschrijft het en je ziet er de keerzijdes van en de voordelen van. En je bent er heel helder over dat het zo is en bespreekt dat dus blijkbaar ook met elkaar.
Ja.
Ik vind dat altijd een hele grote toegevoegde waarde van die coöperatieve vormen, omdat ze je dwingen om veel explicieter te zijn ook over, ja, toch maar zo'n woord, je governance en hoe je dat aanpakt met elkaar. Ja. En dat heel veel van dat soort gesprekken van hoe doen we het met elkaar, ja, zodra je het uitbesteedt aan een anoniem bedrijf of zelfs een overheid, dan heb je vaak dat soort gesprekken niet meer.
Nee. Waarbij ik ook wel zie dat het ook hier, naarmate je dus meer de details ingaat van het ontwerp van een technische ruimte met alle toeters en bellen die erbij horen, op een gegeven moment zit je dus ook wel in een fase dat je kan niet iedereen mee blijven nemen in alle details van zo'n ontwerp, bij wijze van spreken. Nee. En ook iedereen zit erop te wachten.
Nee.
Dus dat is wel continu schipperen over van wat neem je, wat deel je dan wel en wat... Wat niet. Het is niet dat je dingen achter wil houden, maar op een gegeven moment, er zijn zoveel aannames die je, zoveel beslissingen die je moet nemen om ergens uit te komen. Dat, als je dat allemaal gaat herkauwen, dan loop je weg in de tijd. Nog even los van het feit dat je met, nou ja, dat iedereen op zijn eigen kennisniveau zit. Je hebt mensen die willen van de hoed en de rand weten. Je hebt mensen die zeggen, zo, als je zover bent, dan hoor ik het wel. Dan zeg ik wel of het ja of nee wordt. Ja, het is op veel borden tegelijk schaken, om het zo maar te zeggen.
Ja, en je zou er moe van worden. En ik word er vooral heel blij van, omdat je dus ziet, omdat het continu schipperen is, ben je je ook heel erg bewust van, en je wil tempo maken, en je wil hoogtechnisch ook de goede besluiten nemen. Nou, daar heb je expertise voor nodig. En tegelijkertijd wil je legitimiteit houden voor die keuzes. Dus dat schipperen, ja, ik denk alleen maar lang leven het continue schipperen.
Ja,
want precies. Want het alternatief is technocratie.
Ja.
Dus ja, zo is het dan. Hè? Toch een beetje verdragen van, en ook misschien zelfs wel positief waarderen dat democratische gedoe.
Ja, nee, precies, zeker weten. En ik merk ook, en dat vind ik wel heel sterk, dat juist wat wij vaak doen is, en dat wordt gewaardeerd en dat werkt eigenlijk best van de twee kanten, is dat we heel veel, kijk, we hebben natuurlijk gewoon ons projectteam, nou, dan hebben we het bestuur, dat praten we dan elke 2 weken bij, en we hebben ALV's. En bij die ALV's zijn alleen de leden welkom, want die mogen, ja, die zijn lid en die mogen dan een stem uitbrengen. Maar we hebben maar een kwart van de wijk van de mensen in de wijk is lid. Dus we hebben 125 leden of bijna 130 leden op 440 huishoudens. Dus dat is op zich best netjes. En wat we ook doen, is dat we tussen die ALV's en bestuursvergaderingen door, organiseren we soms themaavonden, waarin we dus op een bepaald onderwerp dieper ingaan op de materie. En die is dus voor elke wijkbewoner toegankelijk. Er worden geen beslissingen genomen, maar daar wordt wel, ik vind dat werkt eigenlijk altijd goed, informeren, raadplegen en besluiten. Met betrekking niet zozeer tot een besluit van dan wordt het dit, maar wel dat gaan we dan nu met datgene wat we van jullie teruggekregen hebben doen.
Ja.
En dat werkt heel erg goed. En daarmee breng je dus een stuk kennis naar de wijk, breng je mensen up to speed. Maar je vraagt van hen ook de input. En juist die input helpt ons wel vaak weer om dingen beter te maken en scherper te maken. En bepaalde hiaten uit het voorstel scherper te maken. En dus aan de ene kant maakt het beter, hoewel het soms heel vermoeiend is en heel veel tijd kost. En tegelijkertijd helpt het ook om draagvlak te creëren, want je hebt mensen meegenomen in die ontwikkeling. Als je dat mist, hè, soms dan hebben we wel zoiets van, we moeten nu snel door, dus nu even niet, bij wijze van spreken, krijg je gelijk terug op je bordje. Word je gelijk weer tot de orde geroepen door bewoners. Zeggen, hey, wacht, waarom mogen wij dat nu niet weten? Wat heb je te verbergen?
Hmm.
Ja, niks, maar. En dan ga je het gesprek weer aan. En dan nodig je mensen uit, je neemt ze mee. En dan heb je, dat vind ik wel heel sterk. Soms zijn er wel mensen die zich dan alsnog, of weet ik veel, dan is het lastig. En dat is het mooie van zo'n wijk. Dan loop ik vaak de dag of de week daarna nog 's avonds even langs, bel aan, praat in de deuropening vandaag de dag dan en eerder.
Mocht je nog wel eens naar binnen?
Naar binnen, drinkt een kopje koffie en dan kun je wat dingen weer even de scherpte eraf halen. En dan, weet je, het is vaak toch, het is niet vanuit een negativiteit, maar vanuit een commitment of een betrokkenheid dat mensen soms zo fel zijn. En dan als er dan dat punt wel gemaakt kan worden, heb je soms net weer die extra input en heb je die mensen ook gewoon weer mee, weer aan boord.
Ja, dus je zegt gewoon eigenlijk, het is een hele mooie wisselwerking van informatie ophalen, maar met het ophalen van informatie en het daar iets mee doen, ben je ook weer aan de legitimiteit van je besluiten aan het knutselen.
Ja.
Dus het is niet iets extra's, het is iets wat in de kern je plannenmakerij en je besluiten verbetert.
Precies.
Ja. Ja, dat is, vind ik wel. Ik zeg maar, in de theorie is dat ook zo. Maar het is dan altijd zo fijn dat de praktijk ook bewijst dat die theorie ergens op slaat.
Ja, ja goed. Maar ik kan wel, wat we hier doen is natuurlijk, wordt continu gevraagd aan andere wijken van moeten we dit niet opschalen? En dan denk ik, ja, ga het maar doen.
Nou, dat vind ik wel een interessant punt, Wanka. Want als we het even heel erg gaan uitvergroten, en dan is het eigenlijk nog maar een klein stukje, namelijk naar heel Nederland. En je ziet dus dat in dat klimaatakkoord is van alles afgesproken over, we gaan van het gas af en 50% ervan liefst in bewonershanden. Ja, ik ben zelf, ik ben heel hoopvol, maar waar ik me heel erg zorgen over maak is precies dit. Jullie met 3 projecttrekkers en een hele hoop betrokken buurtbewoners doen het voor 440 huizen in, 10 jaar tijd.
Ja.
Hoeveel Wanka's zijn er in Nederland?
Ja, even los daarvan, er zijn nog een aantal andere dingen. Ik bedoel, we hebben hier 5,7 miljoen subsidie gekregen van BZK om dit te kunnen realiseren. Dus dat is 13.000 euro per huishouden. Dus dat is, we zijn een van de eerste tranches van de proeftuin aardgasvrije wijken. Nou, dat heeft natuurlijk een enorme stimulans gegeven. Dus die middelen heeft niet elke wijk.
Nee.
Niet iedereen zal zo'n team hebben, heeft dat commitment. Ik bedoel, daar kwam ik ook al achter. Ik denk, 2 jaar geleden al, als we dit in elke wijk moeten gaan doen, gaan we het nooit niet redden. Qua capaciteit niet, qua zowel financieel als bemensing niet.
Ja, ik denk vooral bemensing, want geld, dat is altijd nog dat je denkt, dat is een keuze. Maar ja, menskracht, is ook een keuze trouwens, maar
waardoor ik, als je het zo bekijkt, 's ochtends elke dag nog uit bed kan komen, is het feit dat ik wel het idee heb dat we aan het werken zijn naar een model, en dan denk ik ook altijd aan het Deense model, een coöperatief model, wat je straks wel ook gewoon kan in andere gebieden kan gaan toepassen, zonder dat je per definitie zo'n heel proces met elkaar moet doorlopen.
Je bedoelt dat als die coöperatie één keer werkt voor energie, dan werkt die ook voor zorg?
Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, je hebt ook al zonnecoöperaties en windmolencoöperaties, maar die hebben toch weer een hele andere. Dit heeft veel meer impact achter de voordeur. Want je moet dingen gaan aanpassen, Je kan lid worden van een zonnecoöperatie en daar zonnedelen of winddelen afnemen, maar het verandert niks aan je day-to-day life. Hier moet er echt van alles ingrijpen in de woning. Ingrijpen niet, maar er moet iets in de woning gaan veranderen.
Het komt
veranderen.
Echt letterlijk achter de voordeur.
Echt letterlijk achter de voordeur. Je zit daaraan vast. De kracht is dat je dus dat zelf in eigen hand hebt. Maar het is ook een monopolie. Dus, en het mooie van de monopolie is dat je zelf aan het stuur kan staan. Maar dat maakt het wel wezenlijk anders dan bestaande wind- en zoncoöperaties. Daar kun je maar gedeeltelijk uit putten met betrekking tot alle statuten en afspraken en al die dingen die daarbij komen kijken. Dus ik denk dat het model, en met het model bedoel ik dan echt het warmtemodel, het coöperatieve warmtemodel, dat we wel hopen dat dat hier als een soort blauwdruk uit zou kunnen komen. Wat straks te financieren is, waar je kan zeggen, kijk, dit zijn de statuten, zo maak je afspraken met commerciële partijen. En je moet gewoon zorgen dat je je leden organiseert. Dus dat moet je wel doen.
Maar verder hoef je al dit werk wat jullie, al het pionierswerk, hoef je dan grotendeels niet meer te doen?
Nee, niet op die manier. Kijk,
denk je niet dat juist het feit dat jullie het nu met elkaar aan het bedenken en aan het knutselen zijn, net als dat je net zei, het feit dat we met elkaar stappen zetten, dat ik mensen informeer, draagt bij aan de legitimiteit. Dat het dus niet een product is wat je afneemt, maar een proces wat je doorloopt. Hoe behoud je dat effect als je zegt van nou, hier heb je de statuten, copy-paste, handtekening eronder klaar? Of hoeft dat niet?
Ja, er is wel meer dan dat. Want als je die wijk van het gas... Kijk, we gaan hier natuurlijk wel degelijk ook een hele hoop techniek organiseren, om het zo maar te zeggen. Dus nou, er komt nog wel degelijk meer bekijken. Maar je hebt in elk geval we werken nu met een commerciële partij samen. En hoe ga je met een commerciële partij samenwerken?
Ja, en daarin betalen jullie nu leergeld, waarvan je hoopt dat toekomstige wijken dat leergeld niet meer hoeven te betalen.
Nee, en dus precies, dat leergeld rondom de techniek die we nu toepassen. Dus zo'n bestaande wijk van het gas afhalen. Technisch, met dit soort type bronnen, met dat soort type opwek, met dat soort type leidingen, met dit soort type afleversets. Dus dat verhaal, en met die business case, met die afspraken die erbij horen. Ja, als dat gaat draaien, ja, dan kun je dat volgens mij vrij eenvoudig. Dan weet je op een gegeven moment waar de kneepjes zitten, in de techniek, in de juridische aspecten, in de onderhoudsaspecten. Daar moet je wel wat mee kunnen. En dan hoef je volgens mij...
Kan je een beetje zo'n cafetaria-model van maken, waarin je dan...
Ja, nou, maar zo gebeurt het in Denemarken eigenlijk ook. Daar wordt ook gewoon in de ene naar de andere wijk... Zo wordt het daar hebben ze er gewoon al dat soort dingen hebben ze gestandardiseerd. En dan gaan ze gewoon... dan in zo'n wijk komt dan een initiatief. En dan worden de briefjes in de deur gedaan. Joh, je hebt nu de kans om over te stappen. Dit en dat... Ik heb het niet helemaal paraat, maar zo werkt het daar eigenlijk wel.
Ja, ja.
Dus coöperaties trekken dat daar ook.
Wat ik sla helemaal aan op dat woord standaarden. Omdat ik ervan overtuigd ben dat in de plek van beleid moeten we maar eens gaan werken met standaarden. Maar dat vind ik er wel interessant aan. En tegelijkertijd, mijn hoofd draait ook. En dat van jou ook zag ik op. Waar is nou dat samen ontwikkelproces nodig voor de legitimiteit? Misschien is dat wel helemaal niet zo. Misschien moet het gewoon wel een service zijn. Maar dan gaat het wel om bijvoorbeeld... Jullie zijn straks wel samen eigenaar van de warmteoplossing.
Nou, dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dat is wel de bedoeling. Dat is allemaal nog super spannend. Hè? Dus ook dat hele juridische model is nog niet uitgekristalliseerd. Dus het is ook het technische concept... is nieuw, het juridisch concept is nieuw, het financieringsconcept is nieuw, hoe je die woningen aansluit is nieuw. Daar moeten nog heel veel standaarden gecreëerd worden.
Ja, je zegt van samen eigenaar zijn, dat was in eerste instantie dus ook niet de drijvende kracht achter die coöperatieve vorm.
We hebben vanaf het begin gezegd, wij willen dit zelf. Hè, als je kijkt naar al traditionele marktpartijen met toch die monopolieachtige posities. Daar zagen we wel de kracht. Dus, dit willen we wel zelf gaan doen, inderdaad. Dit moeten we zelf in de hand houden. Maar wat hou je dan zelf in de hand? Dat moet je dan gaan afpellen. Waar wil je zeggenschap over houden en waar wil je dat niet? Wanneer ga je een bedrijf voor de voeten lopen als hij zijn onderhoud wil plegen? En wanneer draait hij een poot uit omdat hij toevallig dat onderdeel pakt of met die partijen samenwerkt waar ze nog weer...
Mooie deeltjes mee sluiten of wat dan ook. Oh, dat is wel echt interessant. Dus de puzzeltocht rondom die zeggenschap en dat eigenaarschap van het, laten we het maar het warmtenet noemen. Dat was dus ook heel erg uitpluizen. Wat wil je dan in de hand houden?
Ja,
dus zo'n,
precies.
In het klimaatakkoord staat dan 50% van de nieuw opgewekte duurzame energie in handen van de gemeenschap. Maar jij bent er veel preciezer in geraakt van, ja, maar wat betekent dat dan? Want je wil ook dingen kunnen uitbesteden. Maar je wil wel, denk ik, zelf wel de keuzes altijd kunnen maken.
Bepaalde keuzes wel, ja. Goed nadenken nou. Want kijk, 50% zeggenschap is leuk. Maar je weet ook dat kennis is macht. Dus zeggenschap over wat? Weet je, je moet inderdaad, zeker in dit traject nog waar we zitten, en waarschijnlijk ook de eerste 5 of 10 jaar in de exploitatie, moet je denk ik nationaal deze kennis moet je opbouwen. Je moet kunnen toetsen wat bedrijven je voorhouden op een gegeven moment, om te weten of je de juiste dingen aan het doen bent.
En je zegt niet voor niets nationaal. Je vindt dat dat ook een verantwoordelijkheid is van de mensen die dat klimaatakkoord hebben afgesloten. Of je vindt dat het Rijk daarbij moet helpen. Of je vindt dat de energiecoöperaties zich moeten verenigen. Hoe...
Ja, nee, dus ik denk dat je dat... Kijk, dat doen we nu al. Hè? Dus we hebben nu contact met Amsterdam en met Terheide en met Den Haag en met Haarlem en Nagelen en Heeg in Friesland. In Muiden, die zijn allemaal op een soortgelijk traject, in een soortgelijke fase. En daar stemmen we heel veel mee af om te kijken van, hey, hoe hebben jullie die stap genomen? Weet je, sommigen zijn verder in de techniek, anderen zijn verder in het aanhaken van bewoners. En dat moet uiteindelijk wel steeds meer bij elkaar komen om tot een... Ja, ik zou het wel... Ik zeg niet dat het moet, maar ik denk dat daar de kracht in zit, dat je dat gaat bundelen met elkaar, om op een gegeven moment gewoon... Hè, dat je dat wel... tot op een zekere hoogte kan standaardiseren. Ja, dat je zegt van, wacht, voor dit gebied... Kijk, dat doet de overheid nu ook wel. Hè? Voor dit gebied is die technische oplossing straks het beste. En daar zul je waarschijnlijk niet heel veel aan kunnen veranderen. Want of je nou... Je zit in de buurt van restwarmte of je zit het niet. Je zit in de buurt van een groot meer of je zit het niet. Welke afspraak je uiteindelijk gaat maken over het gebruik van die bron... en de voorwaarden die erin zitten... dat moet je heel goed met elkaar af gaan hechten.
Ja.
En dat dan, is... Ja,
en,
dat
daar,
is
en daar zeg maar de... Wat jullie nu aan het ontdekken zijn, is wat zijn eigenlijk die brokjes, keuzes? Waar bestaan die nou uit? En waar moet je nou je energie in stoppen ook als bewoner of als activist? Of als,
en wat, waar verdien... Kijk, dat is, en dat is denk ik gewoon... Als je zegt het is leuk, je zegt 50%. Hè, maar dat is ook als jij een bedrijf runt en je krijgt 50% van de winst als coöperatie, maar je hebt geen enkele inzicht in hoe dat bedrijf gerund wordt. Ja, als zeg maar het bedrijf 90% van zijn inkomsten maakt met de onderhoud aan het apparaat en uiteindelijk blijft er een tientje over als winst en daar krijg je dan 5 euro van, maar ondertussen is het wel een miljoenenbedrijf. Wat zegt dan 50% eigenaarschap?
Ja, nee, dat zegt... Ja, nee, eens. Ja, dat is een hele...
Dus, weet je wel... Ja, dat hebben we geprobeerd en dat doen we dus op dit moment om op zo'n manier een samenwerking met een bedrijf te vinden, dat we dat dus samen helemaal doorspitten, zeg maar.
Ja, dus je stelt dan bijvoorbeeld ook voorafgaand aan die samenwerking eisen over de transparantie in de exploitatie en de sommetjes.
Nou ja, sterker nog, we willen eigenlijk samen die business case opbouwen, samen die techniek uitwerken, samen de beslissing nemen over met welke partijen dan dat daadwerkelijk gaat aanleggen. Ja. En tegen welke kosten dan? En onder welke voorwaarden? En dus dat hele verhaal, ja, dat zijn we
aan het uitpuzzelen. Hey, en je zei aan het begin ook van, ik doe eigenlijk nog veel meer. En als je één keer hiermee begonnen bent, ja, dan gebeurt er van alles in zo'n wijk. Dus wat is dan de spin-off van deze klus?
Kijk, het feit dat je met je buren rondom een thema elkaar vaker tegenkomt en koffie drinkt en overlegt, geeft je ook de mogelijkheid om met mensen ook over andere dingen te praten, andere thema's, weet je wel. Er staat hier nu een deelauto voor de deur. Ja, je weet, omdat je met, oh ja, mijn auto is al bijna te ouder, ik wil eigenlijk niet nog een keer een elektrisch, misschien ook wel, een deelauto. En zo hoor je dan in één keer van 5 mensen die daar wel wat mee willen.
En dan
En dan
ineens kan hij er staan.
kan hij er staan, want je weet dat die en die en die, die willen daar wel wat mee. Dus dan kun je ook afspraken maken met de lokale garagehouder. Ik zeg, hé, die mensen willen daar wel mee rijden. Als wij nou ons committeren van 25.000 kilometer per jaar op die auto, kun jij er dan voor zorgen dat de prijs per kilometer zo laag wordt dat het interessant wordt voor die mensen om nu hun auto weg te doen? En dat werkt dan, want die
Ja,
man
omdat
die
je gewoon je klanten staan al klaar. Dus
precies.
ja,
Ja, normaal
mooi.
zet het bedrijf
En
zijn auto.
dit is dan zo'n voorbeeld van zo'n koppelkans.
Koppelkans, precies.
Ja.
Dat is één. En nou, weet je, de riool gaat hier vervangen worden. Dus dan moet er een nieuw plan komen voor de openbare ruimte. Nou, ik wist al vanuit de gesprekken met de gemeente dat dat altijd een participatief project is, waar dan een aanbesteding voor komt, voor een Sweco of een RHDAV of weet ik veel wie. En niks ten nadele van die partijen. Maar ik had wel zoiets van, hey, we hebben natuurlijk onze maandelijkse nieuwsbrief. Daar kan die deelauto in, maar daar kan ook in dat we zeggen van, hey, we hebben nu, dat komt eraan. Zijn er mensen die daarover na willen denken? Meld je dan, dan kunnen we kijken of we dat samen kunnen gaan doen. Dus
Ja.
dat hebben we nou, en dat zie je dan, dat dat elkaar versterkt. Want de contacten met de gemeente zijn er al. Nou, je gaat een keer met een groepje mensen zitten met een complementaire skillset rondom zo'n wijkinrichting en zo'n participatief project. Dat is het proces. En voor je het weet heb je een leuke club bij elkaar die een keer met de gemeente gaat praten. Nou, ik geloof dat we 2 gesprekken hadden. En de gemeente heeft het ons gewoon gegund. Dus die club wordt nu ook betaald om dit te doen dit is weer om dat met de eigen bewoners te doen. En
En
zo hou je.
ik word daar heel blij van, ook omdat je voelt van ja, er is daar in die wijk is draagkracht, hè, voor dit soort dingen. Zijn jullie daar ook op weerstand gestuit binnen de gemeente?
Nou ja, ik blijf het herhalen dat we gewoon gezegend zijn met een gemeente. Dus eigenlijk in
En de
deze gemeente.
gemeenteraad, heeft die er nog iets over te zeggen gehad? Of
Nou ja, de gemeenteraad moet straks natuurlijk wel wat vinden. Maar dan kom ik weer terug op het warmteplan. Het geld van de BZK, van Binnenlandse Zaken, staat geparkeerd op de rekening van de gemeente. We maken daar gezamenlijk afspraken over. Maar uiteindelijk moet de raad wel goedkeuring geven aan de wijze waarop dat geld overgedragen gaat worden aan ons collectief, zeg
ja,
maar.
zijn ze daar een beetje helder in wat de voorwaarden daarvoor zijn?
Nee, die voorwaarden zijn er zijn geen voorwaarden. En de raad, we hebben nu gewoon zelf gezegd, wij komen met een plan en dat leggen we voor. En dan mag de raad dan wat van vinden. En natuurlijk heb je daar, weet je, in de coalitie is voor, maar het zou mooi zijn als het hele raad akkoord gaat. En natuurlijk zitten er altijd partijen in die, nou ja, daar oud zeer zit, dus die lopen daar wat tegenaan te schoppen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat, ja, dit is een project van bewoners. Dus die zijn daar ook wel heel voorzichtig mee om daar heel hard tegen tekeer te gaan. Want het zijn niet alleen maar hun, het zijn ook, er zit voor een deel ook hun kiezers natuurlijk in de wijk.
Ja, de reden dat jij zegt dat het nu werkt bij jou in de wijk is, ja, ik woon hier en ik doe het hier.
Ja, precies. Gecommitteerd aan een plek.
Ja, ik vind dat raakt mij wel, omdat als je ziet dat die democratische ervaring die je op moet doen om het met elkaar te doen, dat begint ook bij dit soort dingen. Je vliegt niet van je individuele, hou met niemand rekening, zomaar opeens een gemeenteraad of een Tweede Kamer in om daar heel democratisch te gaan zitten doen. Dat bestaat niet. Dus dat begint bij, nou ja, buurmeisje Julia die een briefje in de bus doet. Dat is een democratische daad die ze daarmee gesteld heeft, die een
Ja,
enorm effect heeft
dat weet
gehad.
ik wel. Ja,
Ja.
klopt.
En nou, wat dat betreft denk ik dat, nou, daarom vind ik denk ook deze bewegingen en dit soort ontwikkelingen waar jij over vertelt in jouw buurt ook zo hoopvol, maar ook zo interessant. Omdat je ziet dat we in feite met de basisingrediënten van democratie, die we allemaal snappen en waar we ook wel gevoel bij hebben. Je hebt het over communicatie, transparantie, domeinen en mandaten. Dat zijn allemaal grote woorden, maar in de werkpraktijk blijken ze ook echt iets te betekenen. Hè? Niet alleen. En dat we dus in deze ontwikkeling aan het kijken zijn, hoe kunnen we nou met dat soort basisingrediënten het zo knutselen, ja, dat het beter werkt dan wat we nu tot nu toe hadden. Ja, vind ik echt heel tof. Daar word ik heel blij van.
Ook gewoon de sociale cohesie.
Ja, en dat het dus ook helpt om met elkaar iets te doen, maar dat je ook elkaar nodig hebt om samen iets te doen. Dus het soort, je kan het niet loszien van elkaar. En dan denk ik dat die plek benadrukken, en dat mag ook de hele aarde zijn hoor, van mij. Ik bedoel, want dat is natuurlijk uiteindelijk ook kunnen we ook niet af.
Nee, dat klopt.
Maar dat vind ik wel, ja, daar wil ik je voor bedanken, voor dat inspirerende verhaal, waardoor ik denk, nou, zie je, wij mensen, diertjes, wij kunnen dit met elkaar.
Ja, dat klopt. Je bent elke keer op zoek naar de chemie om dingen naar een volgende stap te. Of dat nou in een gesprek is als dit, of inderdaad met iemand vanuit de gemeente, of met een groep mensen met wie je de volgende stap in die transitie wil bereiken, dat je die chemie hebt. Voelt zo van, hé, laat ik het zo zeggen, dat het op het moment dat die chemie erin zit, dan weet je dat je het mandaat hebt om die volgende stap te gaan zetten met elkaar, zeg maar. En
Ja.
dat is misschien even nog een antwoord op de vraag die je eerder stelde over van, hé, waarom zet je die stappen, zeg maar? Omdat je voelt die stap brengt je dichter bij het bereiken van die chemie in die interactie met die persoon of met die groep van mensen.
Ja, een soort intuïtie, maar die krijg je door het contact met andere mensen.
Ja.
En een beetje uit je eigen energie waarschijnlijk. Ja.
Ja.
Ja, mooi. Nou, Wanka,
Ja.
ontzettend bedankt voor dit gesprek. Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.